Goedemiddag, goede avond, goedemorgen lieve mensen. Dit is weer het negende gesprek van Marja Oosterman en Yvonne Hagenaar-Ratelband. Ja, je hebt het misschien al aangekondigd gezien in het online blad van Indigo Soul Station. En wat stond er? Een spetterend gesprek of zoiets dergelijks. Vond ik wel erg leuk, ja. Ja, moet je even opzoeken. Dat is echt wel de moeite waard. Zo, dan schrijf ik meteen maar even de tijd op. We nemen dan maar even 14:06, want we nemen dit van tevoren op. En het is nu donderdag en het wordt aanstaande zondag uitgezonden.
Goedemiddag trouwens, Yvonne.
Ja, dankjewel Marja. Jij ook. En nou, laten we maar beginnen. Had je vragen?
Nee, we gaan geen vragenuurtje van maken, toch?
Of wel? Nee, maakt niet uit.
Ik moet wel lachen om het spetteren, want ik loop de hele dag te spetteren. Het is hier waterdag. Ik bedoel, ik ben en mijn haar een grote beurt aan het geven, en de vloeren met water aan het bewerken, zo. En alle kleding en weet ik wel wat het was. Dus het water spettert alle kanten op vandaag.
Nou, nou.
Misschien bedoelden ze dat, hè?
Ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar je hebt misschien ook mijn antwoord gelezen aan iemand op de Dutch Healing List. Het ging ook toevallig over water. Ik heb het niet zo gauw bij de hand meer, maar ja, heb je natuurlijk vanmorgen gelezen, hè? Als het ging over water.
Over... Ja, en obstipatie. Zoveel mensen die te weinig water drinken en obstipatie krijgen. Dat blijft toch bijstand, vind ik altijd.
Ja, en vanuit die constipatie, dus het niet naar de wc kunnen gaan. Voor de mensen die niet weten wat het woord betekent. Ja, daar komen zoveel... Nou, ziektes, wat zal ik zeggen, zoveel ongemakken uit voort. Je krijgt er puisten van, hè, want het moet toch weg hebben in je lichaam. Je bent niet zuiver, je huid ziet er niet mooi uit. En ja, eigenlijk alles loopt een beetje stroef. En je weet het eigenlijk wel, maar je doet er eigenlijk niks aan. Totdat iemand je zegt, je moet ook meer water drinken. Je drinkt te weinig water. En zo heb ik dat zo'n jaar of 20 geleden ook een keer gehoord of gelezen. En, nou, het is verdraaid waar hoor. Als je veel water drinkt, dan hoef je weinig aan je huid te doen. Hoef je maar weinig op te smeren. En ja, je voelt je ook beter. De hoofdpijn gaat weg, mocht je die hebben. Je voelt je beter. Je kunt ook afslanken als je dat wilt. Allemaal met behulp van het water. En ja, het water kost niks. Hè? Je kunt het gewoon uit de kraan drinken. En dat is alles. Gewoon 3 glazen voordat je gaat eten.
Er is ook vaak een misvatting bij mensen. Dat zeggen, ja, maar ik drink 's ochtends al genoeg. Ik drink dan mijn thee, ik drink dan dit, ik drink dan dat. Maar wat de meeste mensen nog steeds niet weten, is dat water in zijn puurheid, en zonder dat er iets van thee in zit, of wat er ook maar aan toegevoegd is, de meest zuivere stof is die je je lichaam kunt gunnen. En dat het ook met een enorme snelheid zich door je lichaam verplaatst. En in die verplaatsing ook heel veel gif afvoert en zo.
Ja, nou dat is absoluut waar. Dat gebeurt dus ook allemaal. Hè? En je kunt je ook voorstellen, we hadden het net even over constipatie. Dat zijn toch harde stukken die in je darmen zitten. En die moeten eruit, want je voelt je daar zo diep ellendig door. En je kunt natuurlijk allerlei middelen gaan gebruiken. En er is heel wat hier op dit gebied in de apotheken en... drogisten te vinden, ook in de homeopathie. Maar wat dacht je van gewoon water? Gewoon water dat het gewoon de hele boel doorsmeert.
Hè? Doorspoelt letterlijk.
Doorspoelt, echt letterlijk doorspoelt. Dan kun je je ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld als je ergert overal aan en je hebt het zwaar, je hebt het moeilijk. En nou, en dan geef je daaraan aan al die toestanden om je heen de schuld. En ja, dat is allemaal zo. Daar heb ik nou een maagzweer van. Of daar heb ik die problemen aan mijn darmen van. Maar je kunt ook zeggen, nou, je hebt dat niet. Je hebt dat een beetje verzuurd allemaal in je maag. Hè? En in je darmen. Waar ben je mee bezig? Drink toch eens wat meer, zodat die maagwand niet steeds belast wordt. Met dat eten en je darmen ook niet. Maar dat je het soepel maakt in je lichaam. Soepel maakt in je darm. Soepel maakt in je maag. Zodat je hele lichaam daarvan juicht. En daar het water uit kan halen. En dat het niet uit de noodvoorraden uit je lichaam moet halen. Natuurlijk bestaan we voor, wat is het, 97%? Ik weet het niet eens meer. Maar voor bijna 100% uit water...
Een heel groot deel, ja. Ik weet ook niet, de ene zegt 80, de ander zegt 90. Er zijn verschillende getallen in omloop over hoeveel procent we uit water bestaan. Maar duidelijk is wel dat water de essentie van al het leven vormt, zo'n beetje.
Ja, precies. En dat water, dat lichaam wil dat water toch ergens uithalen als het ergens voor nodig is. En ja, dan gaat het reservevoorraden aanspreken. Zoals bijvoorbeeld in je maag of in je darmen. Lijkt mij. En als je dat nou als kleine mannetjes ziet of kleine poppetjes ziet die dat allemaal doen. Dat is toch verschrikkelijk daarvoor. Als je je darmen gaat personificeren. Als je gaat doen alsof dat een apart wezen is. Waar ben je dan mee bezig? Met je denken, met jouw denken van jouw lichaam waar je verantwoordelijk voor bent. Ik zeg je, hè, maar in zijn algemeenheid. Waar je verantwoordelijk voor bent.
Ja, ik wat ook heel grappig vind, is dat sommige mensen zeggen, ik heb dat ook meegemaakt met mijn inmiddels overleden moeder. Die probeerde ik ook altijd maar meer aan het drinken te krijgen, want die slikte heel veel medicijnen voor Parkinson en voor dit en voor dat. Nou, dus heel veel giften. Dus ja, juist dan wordt het extra belangrijk om veel water te drinken. En zij zei altijd, ja, maar ik krijg zo'n dorst van water.
Ja, dat is het.
Dat ik zo typerend, want het gaf dus alleen maar aan dat dat lichaam op dat moment dat ze gewoon schoon water dronk met niks erin, helemaal dorstig kwam van meer, meer, meer. Inderdaad, dit heb ik nodig. Dat was één grote. En dat ziet s'nachts ze niet zo. Oh nee, water was lastig, want ik kreeg je dorst van.
Ja, en dan moet je vaak van plassen, hè? Dat hoor ik dus ook. En ook vanmorgen in die e-mailuitwisseling, of was dat nachtgisteren? Ik weet het niet meer.
Hij is al een paar dagen bezig.
Hij is al een paar dagen bezig, hè? Ja, ja. Het is zo. Het is heel lastig. Je moet verschrikkelijk vaak naar de toilet en je moet ontzettend veel plassen. Maar dat duurt maar een week. Als je jezelf daar doorheen hebt gezet, dan zie je tot je verrassing, je lichaam is je heel erg dankbaar en die geeft je een ijzersterke blaas. Je blaas is
gewoon
dankbaar.
Ja, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Want laten we daar eerlijk in zijn. Ik ken ook een aantal mensen die in een rolstoel zitten.
Ja.
En dat een is inmiddels overleden ook en die kwam dan altijd naar mij toe en dan was hij anderhalf uur onderweg met zijn auto. En ja, de dagen dat hij op weg was, dan dronk hij dus heel weinig. Want ja, hij wist niet waar hij onderweg überhaupt kon plassen. Dat was altijd een heel gedoe, zelfs dan weer in de rolstoel te hijsen. En een vriendin van mij die ook in een rolstoel zit, die blijft, ondanks dat ze weet hoe belangrijk het is, erg weinig drinken, vooral als ze op weg gaat. Ja. Want ja, dan heeft ze toch het gevoel dat ze een ander tot last is op dat moment. Want zij kan niet alleen naar toiletten, ze heeft daar hulp bij nodig. Dus ja, en om dat dan bij een ander op een vreemd toilet waar geen gehandicapte voorzieningen zijn te doen, is ook natuurlijk extra lastig. Dus ik begrijp het allemaal wel, maar er zit ook die gêne in. En dan denk ik, ja, je bent invalide, accepteer dat ook zonder die gêne. En op mijn part zou ik er 3 keer per uur op de wc moeten helpen. Ik zou het niet erg vinden.
Ja, weet je, je geeft een ander ook de gelegenheid om te helpen. Om het beste van die ander te laten zien. En dat heb je soms zelf niet eens door. Maar er zijn zoveel mensen die een ander willen bijstaan. En houd ze daar niet in tegen als je moet plassen. En je hebt de hulp van een ander nog, het zij zo. Weet je, wat dat betreft schiet er even iets door mijn hoofd. Jaren geleden, dan was ik ergens in Rusland en ik mocht gewoon niet alleen naar de toilet. Er kwam een vrouw mee, die ging wijdbeens voor mijn deur staan, die dus niet dicht mocht.
Ik denk, nou, dat is
ja. Ja, dat is heel apart. Ik moet er ineens aan denken. En ik dacht, ja nou, het zal zo. Het kan me ook niks schelen. Ik heb jarenlang in China rondgereisd. Nou, de gêne over plassen en aanverwant. Zelfs ongesteld zijn. Nou, dan ben ik wel daardoor ben ik die gêne kwijtgeraakt hoor. Dus wat dat betreft zou je dus ook kunnen zeggen. Mensen die in een rolstoel zitten. Nou, die zijn precies hetzelfde. Die moeten misschien ook eens een keer leren om met hun gêne om te gaan. En te denken, ja, we zijn met elkaar op deze wereld, dan heb ik maar even, dan maak ik het maar even lastig voor een ander. Maar ik heb even nu hulp nodig en doe het maar. En er zijn genoeg mensen die iemand bij willen staan hoor. Maar ik begrijp het wel, niemand wil de ander tot last zijn. En dat is juist de ellende van ons leven. Deden we dat maar wel, want dat mogen we gerust doen. We kunnen altijd zeggen, nou, nu even niet. En je kunt altijd zeggen, ja, ik wil je graag bijstaan, ik wil je graag helpen. Het is juist voor een ander die de ander wil helpen, soms een openbaring. Je merkt dat aan je moeder, je schoonmoeder, als ze een bepaalde leeftijd hebben. Ja, dan moet dat ook. En dan ga je ook voorbij, dus je, oh jee. Ben je er niet meer?
Dit was de eerste breuk, maar je bent er niet meer.
Nou, ik zet hem even op stop. Ja, hij doet het weer. Ja, ik had het net eventjes over een schoonmoeder, een moeder. Daar ga je ook de gêne voorbij. En dat zullen we later ook allemaal moeten doen. Dat je je overgeeft aan een jongere generatie, iemand. Maar in ieder geval iemand van je medemensen. Het is vervelend, het is naar. Maar we zijn allemaal mensen en we zijn juist, doordat we in de kleren schoten als mens, zijn we ons allemaal gaan generen voor elkaar en schamen en weet ik het allemaal meer. Is niet nodig in feite. Dat is een goede manier, hè, om daar eens even overheen te komen.
Nou, naast schamen heeft die ene vriendin in die rolstoel nog een andere reden. We zien elkaar hoog zelden eigenlijk.
Ja.
Dus dan heeft ze ook zoiets van, ja, dan wil ik met volle aandacht met je praten en niet afgeleid worden doordat ik elk kwartier naar de wc moet of zo.
Ja, maar het is ook een kwestie van accepteren van dat eigen leven, hè, van dat eigen lichaam. Dan is het maar zo dat je ieder kwartier naar de wc moet. Dan is het maar zo. Maar juist die interactie met de ander, als je daar op bezoek bent of je bent daar bij haar of bij hem op bezoek. Dan is het maar zo dat je iedere 10 minuten naar die wc moet. Of ieder half uur of dat je iets moet legen of wat dan ook. Maar we moesten, denk ik, toch eens af van dat gevoel dat we een ander tot last zijn. He, of dat we denken dat we inbreuk maken op het leven van een ander. Als het werkelijk zo is, dan dienen we dat ook te zeggen. Dat is eerlijkheid naar elkaar toe.
Ja, maar die ruimte krijg je dan niet als de ander het niet eens uitprobeert natuurlijk.
Nee, maar dat hoeft dan ook niet. Dan is dat een kwestie van accepteren en respecteren. He, dat hoef je er niet door te duwen. Ga jij maar plassen hoor, ik vind het helemaal niet erg. Maar je kunt het wel zeggen. Nou, ik moet nu even aan mijn vriendin denken. Nou, dat is een hartstikke leuke vrouw. En nog steeds. Maar ze heeft een paar jaar geleden een hersenoperatie gehad. En nu zit ze stilletjes in een stoeltje. En nu kan ze zelf naar de wc lopen. Maar ik moet nog wel mee als ik bij haar ben. En het zij zo.
Ja, hè, geen dingen. Moeite toch?
Ja, nee, natuurlijk niet. Maar,
wat ik ook al een mooie opmerking vond in datzelfde gesprek over water en obstipatie enzovoort. Dat iemand vertelde hoe het eigenlijk sinds ze een hond heeft,
ja,
heel gewoon is dat ze gewoon geregeld even in het bos even een plas doet.
Ja, ja.
En die vond ik zo mooi, heerlijk ongegeneerd. Maar wat ik ook wel leuk aan vond, was dat ze er attent op maakte dat de natuur dat zodanig opvangt dat je het ook nauwelijks of niet ruikt. En als het ruikt, is die geur heel snel afgebroken.
Ja.
En we hebben zoiets van, ik heb zelfs als ik met mijn hond wandel, krijg ik af en toe opmerkingen. Gadverdarrie, kunt u die hond niet ergens anders laten plassen?
Ja, ja, ja.
Dan denk ik van, ja, wat zal ik doen? Zal ik er dan ook maar een zakje omdoen of zo? Terwijl ik denk van, die regen die gaat er overheen, de grond neemt het op. Iets anders is dat natuurlijk met ontlasting. Maar ook dat verteert in de natuur veel sneller. Kijk, als een hond dat op de stoep doet, ja, dan is dat echt heel vervelend. En dan snap ik ook niet dat niet iedereen plastic zakjes bij zich heeft om dat op te ruimen.
Ja.
Maar als die hond kan kiezen, zal die dat niet op de stoep doen? Maar zal die dat onder een struik tegen een boomstam aandoen?
Ja.
Waarmee die ook gewoon nog bemest. En is er niets aan de hand. Ja. Want je ziet het al, nou, ik weet het van mijn hond, die plekken onder struiken en bomen waar je dat doet, dan kom ik er 1-2 dagen langs en kan ik eerst niet terugvinden.
Ja, precies. Ja. Maar ja.
Nee, sorry.
Nee, maar het is om even op het begin terug te komen. Je had het over, iemand had dat geschreven. Ik heb het ook gelezen, ik vond het wel leuk. Van in het wild plassen, maar dan in het bos. Hè? Niet gewoon op de straat. Overigens, ben je er nog?
Want ja, ik ben er
weer
nog steeds. Poep,
hoor ik weer, maar goed, gaat weer. En ik kan me nog herinneren, toen ik kind was, dat ik in Portugal vrouwen zag staan. En gewoon op de stoep. Niet op de stoep, maar langs de stoep. En dan deden ze gewoon een plas. En dat waren vrouwen van platteland of zigeunervrouwen. Ik weet
van die niet. Lange rokken.
Ja, die hadden lange rokken aan. En daar deden ze het gewoon in. Maar nog eventjes wat over dat wildplassen. Dus in het bos bedoel ik dan. Hè? Gewoon dat je met je hond loopt. Of je moet ineens zo verschrikkelijk nodig. Wat is daar mis mee? Hè? Ik doe dat ook hoor. Hoppakee, en niemand die het ziet. Pas als je wild om je heen gaat kijken, dan wordt het een toestand. Hè? Maar als je het gewoon even snel doet,
Ik moest er wel laatst om lachen, toen deed ik dat ook in een bos. Ja. Mijn gezelschap liep dus heel kuis een stukje verder.
Ja.
Maar pal nadat ik weer overeind was gekomen, ging mijn mobiele telefoon. En toen realiseerde we ons ineens van, goh, je zal daar achter een struik zitten. En dan gaat je mobiele telefoon terwijl er iemand lang komt.
Ja, ja, ja.
Ik vond het wel grappig. We moesten er verschrikkelijk op lachen. En nog eens denken van, ja, dat vergeet je dan eventjes. Dat je zo'n ding tegenwoordig altijd bij je hebt.
Ja.
Dus ja, iedereen kan eigenlijk dan meteen zien wat je aan het doen bent.
Ja.
Wat ik wel vind als je het wild plast, dat je dan toch de beleefdheid moet hebben om geen papiertjes achter te laten. Want dat vind ik toch wel vervelend. En dat stinkt ook altijd. Daar
ja, maar dat heb je eigenlijk helemaal niet eens nodig. Ja, waar hebben we het over? Maar goed, over plassen. Eigenlijk wel een apart onderwerp. Nou, spetterend inderdaad. Nou, dat heb je niet eens nodig. Want als je goed staat, dan hoef je niets te gebruiken. Kun je zo je... Ja, dat is echt zo.
Ja, precies. Maar dat kan nog niet iedereen.
Dus nee.
Ja, je ziet al die plekjes en dan zie ik al die papiertjes.
Nee, dat
is
het
ook niet.
Maar nog even wat over de geur. Dat kun je dus in je toilet vooral zien. Als je kunt zien of je wel of niet genoeg drinkt. Of je wel of niet genoeg water drinkt. Want als je te weinig water drinkt, is je plas ook heel erg geel. En ruikt heel sterk.
Ja, heel donker wordt hij dan.
Ja, wordt heel donker. Terwijl als je veel water drinkt, maar dan zie je het ook, dan ja, dat lichaam is helemaal blij, joh. Dat, en ja, wat je dan uitplast, dat is niet zo verschrikkelijk benauwd meer. Het is eigenlijk schoon water wat je uitplast. Nou, en dan zou je dan natuurlijk voor jezelf kunnen afwegen of je iedere keer 10 liter water nodig hebt daarvoor. Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Maar 2 liter per dag zou toch wel gunstig zijn voor iedereen.
Ja, nee, maar ik bedoel 10 liter om door te spoelen, hoor.
Oh, dat bedoel ik.
Ja.
Ik ben niet helemaal wakker, geloof ik. Ja, die koffie gehad vandaag.
Ja, maar ook over koffie gesproken. Ik vertel dit dan ook wel eens. En dan zeggen mensen, ja, maar ik heb net wat jij net zegt, hè. Ik heb al 3 kop koffie gedronken. Nou, je mag koffie drinken zoveel als je wilt. Moet je allemaal zelf weten. Jullie in het algemeen, hè. Maar dat telt natuurlijk niet, hè. Dat telt niet. Het gaat alleen maar om het water. Het lauwe water vooral, hè?
Want, ja, sterker nog, als je koffie drinkt, dan dien je eigenlijk altijd daar water naast te drinken. Omdat het een dusdanige gifstof is dat je weer zoveel je lever belast. Dat het heel nuttig is om meteen daarna water te drinken. In een goed restaurant krijg je ook daarom koffie met een glas water.
Nou, zal ik je vertellen waar het water werkelijk voor nodig is? Want het is een beetje vergeten. Ja, niet om je te vertellen wat het is, hoor, maar het is werkelijk eigenlijk, het water krijg je om vooraf te drinken. En dat gaat niet om de waterhoeveelheid, maar een paar slokjes is al genoeg om de zuivere smaak van de koffie te waarderen. Daar gaat eigenlijk dat glaasje water om.
Dus gaat het allebei volgens mij?
Nou, dat kan.
Ja.
Maar om de koffie, De drank zelf, dus de smaak van de koffieboon, echt goed te kunnen waarderen, die je gewoon een paar slokjes water te nemen. Net zoals je voor bijvoorbeeld een glaasje wijn en je proeft een ander glaasje, even een stukje, stukje brood neemt om die smaak uit je mond te halen.
Ja, overigens, dat geldt voor al het eten. Ik zit ook zelf op een of ander testpanel voor voeding.
Ja?
En dan krijg je ook altijd water en een crackertje erbij om tussen de dingen die je proeft goed de smaak weer te neutraliseren.
Ja.
Dus ook om die reden weer. Ja, klopt.
Ja.
Nou, grappig.
Ja, leuk hè. Oh, nog even wat over water. Dat wil ik toch ook wel eventjes vermelden. Ik had het net over kraanwater. En er zijn toch heel veel mensen die het kraanwater niet drinken. Want dan zeggen ze, ja, kijk eens als je tegen het licht houdt enzovoort. Dat kan allemaal, maar bedenk dat vroeger de mensen gewoon het water uit de sloot dronken. Nou wil ik dat niet meer aanbevelen met al die meststoffen die op de weilanden komen. Maar gewoon water uit de kraan, daar is niks mis mee. Want stel dat je jaar na jaar water uit een fles gaat drinken en je gaat dan ineens water uit de kraan drinken, dan word je behoorlijk ziek. Je lichaam kan daar niet meer tegen. Maar we hebben hier in dit land en vele andere landen uitstekend water. Ik ben eens een keer in een waterfabriek hier in de buurt geweest, in Heemskerk geloof ik. Waterfabriek, ja. En dat zuivert allerlei soorten water wat daarheen gevoerd wordt. En dat gaat door een soort rietje heen. Nou, er zitten duizenden rietjes in één buis. En dan gaat dat water, ik weet niet hoeveel kilometers, heen en weer en heen en weer. En een zuiveringsinstallatie ertussen. En dan komt het uiteindelijk in onze kraan terecht. En dat water wat wij krijgen, dat is zo ontzettend goed. En het smaakt zo heerlijk. Er zijn mensen geweest die gewoon niet het verschil kunnen proeven tussen dit water en water dat in flessen wordt opgeslagen en door mensen gedronken. Dus het zit vaak ook tussen de oren. Ik neem zelf altijd gewoon huppakee uit de kraan en lauw ook. En dan zijn weer mensen die zeggen, dat moet je nooit doen. Je moet het in een keteltje koken. Nou, het zal iedereen moeten doen zoals hij zelf denkt dat het beste voor hem of haar is. Maar dit is dus wat ik doe en daar voel ik me prima bij.
Nou, ik vind dat heerlijk ook als je door het land reist. Je merkt best verschillen in water, als je goed oplet. Het is natuurlijk wel zo, in sommige delen van het land hebben we zogenaamd hard water.
Ja.
En heel af en toe kunnen er wat kleine sporen van metalen in ons drinkwater zitten. Nou, als je daar dan bezorgd voor bent, daar kun je van die waterfilterkannen tegenwoordig voor nemen. Heb ik ook in huis, want soms heeft het water echt een beetje een licht metalige smaak. En dan vind ik het echt tijd om even die kan te gebruiken.
Ja.
Maar ik gebruik hem expres ook niet continu. Om precies dezelfde reden die jij zegt.
Ja.
Omdat je dan toch weinig weerstand opbouwt. Je geeft tegelijkertijd wel aan dat je die weerstand nodig hebt. Omdat het water zeg maar wat rauwer is, wat ruwer is. Dat merk je ook. Zodra je naar het buitenland gaat, is het even uitkijken of je daar gewoon het kraanwater kan drinken. Omdat de samenstelling toch weer anders is.
Wat
je kunt daar ook makkelijk even weer bijvoorbeeld diarree van oplopen in bepaalde gebieden. Dus dan kan het... Kijk wel even uit wanneer je dus omschakelt, dat je dat voorzichtig doet. Als ik naar het buitenland ga, dan drink ik ook wel uit de kraan, maar ik begin met kleine beetjes.
Ja. Nou, ik ga er meteen huppakee op in, volop in.
Alles. Ja, dat gaat altijd goed.
Ja hoor, gaat altijd goed. Behalve bepaalde landen in het Verre Oosten, of eigenlijk bijna alle landen in het Verre Oosten. Dus zo heb ik eens een keer, dat schiet me nu ook even te binnen, heb ik eens een keer, ik dronk nooit het water en ging altijd met flessen water in, dus een van de landen, ik geloof dat het Indonesië was. Maar wat deed ik wel? Ik begreep er niks van. Iedere keer als ik daar was geweest, had ik ontsteking aan mijn ogen. Nou, dat ging wel weer weg en dat ging ook wel weer snel weg. Dan deed ik gewoon het Nestorcil op en huppakee weg. Het is natuurlijk helemaal niet een homeopathisch middel, maar het is wel een soort paardenmiddel wat al heel lang... in de tropen werd gebruikt. Mijn vader gebruikte het al in de 30 jaar in Afrika, kun je nagaan. Het bestaat al heel lang, hè, tegen smetplekken in de tropen. Hè, want
hoe heet dat? Want ik herkende de naam
al. Oh, Nestorcil. Dat is een roze.
Zeg mij helemaal niks. Ja, komen ook niet in de tropen natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. En dat smeer ik er dan op en dan huppakee zo weer weg binnen 2 dagen. Maar ik dacht, hoe kan dat nou toch iedere keer weer? Maar totdat ik het in de gaten had. En nogmaals, het is al lang geleden. Ik gebruik nu hele andere middelen voor mijn ogen als mascara. Maar toen had ik zo'n blokje en met zo'n borsteltje erbij. Hè?
Oh, nou, ja.
En dan moest dat nat worden. En dat deed ik dan even onder een druppel van de kraan.
Nou, ach, jeetje.
Daar heb je het.
Ja.
Deed ik mijn tanden notabene met een flesje spa of gewoon een flesje water. Alles gewoon, dus alle drinken om het met je mond te maken had daarmee. Ging gewoon
en
normaal
even
onder de douche.
Daar wat kleine druppeltje, doet helemaal niks.
Nooit, ja, maar nooit aan gedacht. Totdat op een gegeven moment werd ik wakker daarin. En dat is ook nooit meer voorgekomen hoor. Ik moet er altijd aan denken. Dat is heel stom is dat. Hè? Maar zo kun je dus inderdaad zo'n infectie krijgen. Ook bijvoorbeeld als je in die landen bent om voordat je naar de toilet gaat ook je handen te wassen. Je hoeft daar niet panisch onder te doen, maar ja, in die tijd, tijd waren er niet de grote luxe hotels, dat wij daar ook waren. En ja, dan moest je toch wel erg zorgvuldig zijn met je eigen lichaam. Hè? En we hebben natuurlijk ook erg veel in China gereisd. En in die tijd, de jaren 80, toen het net kon. En dat land was... gewoon smerig. Nou, laat me daar niet verder over spreken, maar dan begin ik toch weer. Dat is echt heel erg. Nou, ik zei net al wat, dan raak je zo over je gêne heen, hoor. Dat is zo weg. Dat is heel verschrikkelijk. Ze duwen je gewoon omver om naar te kijken. En gekwemmel, oh, vreselijk. Nou, dan heb ik er toch weer wat over gezegd. Zullen we een ander onderwerp nemen?
Nou, ik wil heel even naar het water en dan afsluit ik. Ja. En dan nog even met de dieren, want dat kijk ik natuurlijk altijd naar.
Ja.
Ik moet al erg lachen om mijn hond. als die kan kiezen tussen water wat uit de kraan komt en in zijn bak gedaan wordt, of uit een sloot of een vijvertje komt, dan kiest hij toch dat laatste.
Oh ja? Ben je nooit bang voor de ziekte van Weil voor je hond?
Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Ook wordt hij daarvoor ingeënt. En ik let ook wel een beetje erop. Maar ik denk, ik ben meer dan bezig van waarom doet hij dat? En ik denk dat dat te maken heeft met dat die hond vanuit een natuurlijk gevoel merkt dat dat nog veel meer levend water is.
Maar ja, dat doen dieren natuurlijk altijd. Hè?
Ja, met en ik heb zelf ook die ervaring in Tasmanië, waar het water nog helemaal zuiver was. Ik weet niet of het nu nog zo is, want er wordt daar heel veel gedaan ineens met van alles.
Ja.
Maar dat was in 96. En dan kon je dus nog gewoon het water uit de riviertjes en de meren drinken.
Ja,
ik vond dat toch een luxe, een vrijheid. En is het dan ook nog heel erg stil op Tasmanië, want er woont bijna niemand. Dus en dan loop je gewoon zo'n meer in en je schept water en je drinkt dat.
Ja,
dat denk ik, zo was het leven bedoeld. Het is jammer dat dat bijna nergens meer kan. Maar goed, dat is dan een ander stukje. Mag ik dat gebruiken als een bruggetje om nog even verder te kijken?
Ja, ik wil even over Tasmanië even iets zeggen. Oh, want ik weet niet of daar ooit nog de gelegenheid voor is. Jij bent op Tasmanië geweest. Wist jij dat Tasmanië het land is dat vroeger ooit Lemuria heette? Dat is Tasmanië.
Oh ja?
Ja. Tasmanië is onder de grond, en ik heb deze kennis van Malva, hè? Tasmanië is heel diep onder de grond verbonden met tunnels naar Australië. Australië dat ook het oude gebied is van Lemuria. Hè? Dus het land voor de cultuur, kunnen we ook zeggen, voor Atlantis nog. Dus nog eerder dan Atlantis. Wonderlijk, hè?
Ja. Ik weet wel dat ik het daar qua natuur ongelooflijk imposant vond. Ja. En wat ook heel bijzonder was, ik heb daar veel foto's in de natuur gemaakt.
Ja.
En dat nadat die ontwikkeld waren, die foto's, dat had je toen nog, dat was niet digitaal.
Ja.
Zag je in al die natuurfoto's, zag je wezens op de een of andere manier.
Mm-hmm.
Na een paar jaar waren ze ook allemaal weer weg. Maar op de een of andere manier, ja. En zo voelde dat ook. Je voelde continu aanwezigheden. Waar je ook ging zitten, waar je ook liep. Ik heb nog zelden, nou eigenlijk nog nooit eerder in mijn leven of later, zo'n ontzettende krachtige natuur ontmoet. Het was heel bijzonder. En juist daar zijn ze nu heel erg bezig met ontginningen en bossen kappen. En ja, de Australische regering is daar met iets heel vreemds bezig, eerlijk gezegd. Ook al toen wij er waren, ja, dat vond ik dan nog een vrij logisch gebruik. Werd het water in Tasmanië gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. En dat ging dan via pijpleidingen, of gaat nog via pijpleidingen naar het zuiden van Australië.
Mm-hmm.
Ja, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar zelfs dat vond ik al een gigantische ingreep in de natuur. Want er liepen dus over Tasmanië echt van die mega grote pijpen gewoon over de grond. En dat lekte ook allemaal, dat was dan weer wel grappig, want allerlei dieren gingen daar juist drinken, omdat daar het water lekte.
Uh-huh.
Dus dat gaf je wel weer de kans om, als je daar heel rustig liep, om ontzettend veel dieren goed te observeren. Maar het blijft natuurlijk wel heel vreemd allemaal. En het is een van de mooiste, ongerepste naturen in de wereld. En dan, dan wordt dat ook weer economisch uitgebuit. Heel jammer, maar goed.
We zijn goed bezig op deze aarde. Maar ja, wees er maar van overtuigd, we hebben er wel vaker over gehad. De natuur is altijd krachtiger. Het universum is altijd krachtiger dan het denken, hoor. Om alles om te kappen en weet ik veel allemaal. Ja. Maar goed, je had een vraag.
Ja, nou ja.
Of iets.
Even, ja. Je zit ineens naar een muismatje te kijken, wat ik in het jaar 2000 van kennissen kreeg als nieuwjaarsgroet.
Ja.
Daar staat een prachtige zin op. En die nagenoot is dan het muismatje.
Ja.
Dat is heel mooi bedacht. En die zin dat ik heb. De grazer kent geen eeuw en duur. Sterker dan de fragile muis blijft daarom altijd de natuur.
Ja.
En dan zie je ook zo meteen een plaatje van bisons in hoog gras.
Ja,
naar aanleiding van wat je net zei.
Ja.
Nee, ik zit de laatste tijd, je weet dat, doe ik toch steeds opnieuw, dat is mijn herbert, toch weer te kijken naar ja, allerlei van die ontwikkelingen in de wereld. We noemen er net al eentje, in Australië. Uh-huh. En Australiërs zelf vinden het ook verschrikkelijk wat daar gebeurt, eerlijk gezegd. Maar zo zijn er natuurlijk allerlei ontwikkelingen in de wereld waar je aan de ene kant naar kunt kijken van ja, de natuur zal dat zelf wel weer oplossen. Uh-huh. En aan de andere kant, we leven met elkaar in een samenleving, een mondiale samenleving inmiddels toch, mag je wel zeggen. En alles wat wij zelf doen, heeft daar consequenties. En ja, nou kan je daar met optimisme naar gaan kijken en met pessimisme naar gaan kijken. En ik vind het altijd zo interessant om beide kanten te bekijken. Zowel de optimistische visie als de pessimistische visie. Want in alle twee zit wat meestal. Uh-huh. Heb je wat ik bedoel?
Ja.
Als je gewoon kijkt in het algemeen, een beetje dooddoener bijna, maar alles wat wordt uitgevonden lijkt wel ten goede en ten kwade gebruikt te kunnen worden. En wij kunnen daar kennelijk tussen kiezen. En als ik dan twee actuele dingen op dit moment die toch iedere keer weer terugkomen. Dus aan de ene kant de regels die er wereldwijd rond onze voedselvoorziening gemaakt worden. Waarbij allerlei mythes en waarheden en onwaarheden over die Codex Alimentarius over ons heen gestort worden. En het andere wat we toch zo met z'n allen zitten te doen, is die wereldwijde communicatie. Aan de ene kant een zegen, hè, want ach, we zijn nu allemaal vindbaar. Maar aan de andere kant, ja, het kan ook anders gebruikt worden. En dan denkt iedereen meteen weer aan het bevolkingsregister uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. Dus ja, ik vind het wel interessant om daar samen het over te hebben. Niet door daar nu uitsluitend even spiritueel naar te kijken van alles zal er altijd wel een oplossing komen en er is overal een reden voor. Maar hoe kies je daar als mens in? Je leeft gewoon in dit lichaam op deze aarde. En hoe kies je daar iedere keer in? En kun je vertrouwen hebben in die enorme controle die de communicatie inmiddels mogelijk maakt voor de overheden? Om maar eens wat te noemen.
Nou, we worden al helemaal gecontroleerd. Dus wat dat betreft is het al te laat. Maar ja, we hadden misschien...
Is dat erg, is de vraag. Hè? Is dat nou erg? Is dat iets waar je je zorgen over moet maken?
Ik denk dat er uiteindelijk een tweedeling komt van de mensen die zich graag willen laten controleren. En we kunnen ook niet anders meer. Want we zijn daar met open ogen, hebben we daar aan meegedaan. We hebben allemaal een computer, we hebben allemaal een Sophie-nummer. We zijn een nummer. We hebben allemaal, we maken ergens deel van uit. We staan overal geregistreerd. Wat dacht je van Hives of noem maar op. We zijn overal te volgen. Straks natuurlijk ook weer in de auto, maar dat zijn we al lang, want er staan overal camera's. Ja, je kunt je daarvan afkeren. Maar het voordeel hiervan is, ik heb daar natuurlijk wat dat denken van de aarde betreft geen enkel voordeel over, behalve dan dat je gecontroleerd wordt. Maar het voordeel hiervan is dat je je aandacht naar binnen kunt richten. En jezelf door de zelfkennis leert kennen en daar de vrijheid van jezelf leert te vinden. Dat is het enige voordeel. He, dat is net als wat je altijd hoort, zonder nacht geen dag. Dus dat heeft het als voordeel. En als ik dan nog verder kijk in de tijd of in het gevoel, dan denk ik dus dat de mensen die gecontroleerd en zelf controleren, in een bepaald bewustzijn blijven hangen, mag je ook zeggen. Dat klinkt wat onaangenaam, maar blijven. En het andere zal een ander bewustzijn ingaan en zal waarschijnlijk zeggen, ach ja, alleen kan ik hier niets tegen doen. Ook als we met zoveel gaan verzamelen om daar wat tegen te doen, want het zit al zo strak om ons heen, er is geen ontkomen meer aan. Maar we hebben de weg naar binnen gevonden en we hebben de mogelijkheden gevonden om met elkaar te communiceren zonder gebruik te maken van de aarde, zonder gebruik te maken van vliegtuigen. Dus naar binnen te reizen, naar binnen astrale reizen te maken, naar binnen met elkaar te spreken. Alleen, we kunnen niks meenemen, we kunnen niks mee terugnemen. Maar dat we het op die wijze kunnen doen, dat is de opperste vrijheid. Het zal misschien zo ver komen, maar aan de andere kant, we leven nu ook in een eindtijd waar bepaalde vormen ophouden te bestaan, maar ook waar bepaalde vormen zo negatief jarenlang zijn bezig geweest, dat nu zal de waarheid aan het licht komen. Die worden ook omgekieperd. En die zullen ook met de billen bloot moeten. En die kunnen ook niet doorgaan met waar ze maar mee bezig waren. Die tijd is er al lang aangekomen. En dat kunnen we nu beschouwen als 2012. Die tijd is al enige jaren aan de gang. Ik denk ook niet dat het per se met 2012 zal aflopen. Maar dat is een periode van misschien 10 jaar, 8 jaar, 7 jaar, ik weet het niet, misschien 9 jaar, die al aan de gang is en die nog niet is afgelopen, maar waar je wel al de enorme gebeurtenissen om je heen al ziet plaatsvinden. Nou, kijk nou eens naar wat er met het geldsysteem op dit moment gebeurt. Zie je de enorme versnelling van dit soort gebeurtenissen om ons heen. We kunnen het bijna niet meer bijhouden. Zoveel
dat zegt
gebeurt.
Ook iedereen van die positief bekijkt, optimisten, zegt, ja, moet je nou eens kijken. Allerlei dingen die vroeger niet aan het licht kwamen, die kunnen nu gewoon echt niet meer, omdat ze gewoon allemaal bekend worden.
Ja. Nou, dat is dus als ik spreek over, ik heb vertrouwen in de natuur. Dan denk ik niet aan de bloemetjes en de bijtjes en de vogeltjes. Nee, dan denk ik aan het universum, aan het grote geheel. We kunnen niet zo doorgaan. Maar we hebben ook niet meer de kracht om het te veranderen, want we zitten al vast. Dus mijn vertrouwen is gewoon, dit is een periode waar we alle voor gekozen hebben, die nu op de aarde leven. Maar ook de mensen die aan die andere kant leven, dus laten we zeggen die al overgegaan zijn, die in de wezens, de intelligenties op de planeten, die hebben ook gekozen om nu heel alert te kijken naar die aarde. Die aarde kan zo niet doorgaan, want dat houdt het hele bewustzijn van het universum tegen. De aarde moet ook meegaan, niet in de vaart der volkeren, maar moet ook meegaan in de vaart van het universum. Het kan niet de werelden die hieronder liggen blokkeren. Dus het moet gewoon verder. Er wordt een stuwing van onder naar boven geduwd, als het ware. En ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Dit is er al. Het staat niet alleen te gebeuren, maar het is er al. Het is al aanwezig. We zien het nu allemaal om ons heen. En ja, misschien komen er overstromingen. En ja, misschien is het geldstelsel helemaal weg. En ja, misschien hebben we straks geen elektriciteit meer. En ja, misschien hebben we geen benzine meer. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het zal misschien wel gebeuren. Maar uiteindelijk zal er een totale verandering komen. En we kunnen alles doen om dat tegen te houden. Maar het gebeurt gewoon, er is een kracht die zo sterk is. Net als in onszelf, dat is een van de lezingen die ik kort geleden heb uitgesproken, ik geloof de laatste. Die kracht die in onszelf zo krachtig en zo sterk is, die dringt zich naar buiten. Dat is ons innerlijke zelf. Ons innerlijke zelf van de aarde zal ook naar buiten duwen. En zal alles dat, ik wil niet eens zeggen negatief, want het bestaat niet eens, maar wat een andere richting opgegaan was, zal het als het ware meesleuren naar het positieve, naar het licht, naar een andere wijze van leven. En misschien is het wel zo dat die hele aarde dan, ik zeg niet vernietigd, want dat gebeurt niet, maar ophoudt te bestaan in een bepaalde beschaving. En dat het misschien allemaal omgekieperd wordt in een andere vorm, misschien helemaal dat het in aardbevingen ten onder gaat. Wie zal het zeggen? Maar is dat erg? Want dood bestaat niet. We leven nog daarna. En dan kunnen we verder leven met het leven dat we hebben. En dan komt er misschien wel weer een nieuwe vorm van leven op aarde, die het allemaal weer opnieuw wil uitvinden. Want denken we nou werkelijk dat wij de enige zijn hier op aarde? Dat wij de enige beschaving zijn hier op aarde? Dat wij denken dat we 13, 14, 15.000 jaar alleen maar leven en dat we zijn door die periode dat we op aarde hebben geleefd? Ik denk het niet. Ik denk dat er zoveel beschavingen zijn geweest waar wij het bestaan niet van weten. En wij mensen in onze arrogantie denken dat wij het alleen maar zijn. Maar ik denk dat er vele beschavingen zijn geweest die dachten dat ze het zelf konden. Net als wat er nu aan zit te komen. Ze denken dat ze het zelf kunnen. Maar ze hebben verkeerd gedacht. Ze hebben een verkeerde weg ingeslagen. En dat is dus precies waar ik het over heb. Het goede zal overwinnen. Het innerlijke zal het negatieve naar boven, naar buiten duwen.
Heb je een momentje?
Ja. Moet ik hem even stopzetten?
Doe maar even.
Ja. Maar hij staat nu weer aan. Maar ik denk dat ik wel duidelijk ben geweest. Ik kan het nog een keer herhalen, maar ik denk dat het goed duidelijk is geweest wat ik zo even gezegd heb. En
jawel, maar waar ik dan... dat is toch dat grote verband, hè?
Ja.
En bedoel je nou dat je vanwege dat grote verband... je eigenlijk zeg maar nergens meer druk over hoeft te maken? Want dat zo zie ik dat toch niet. Want ik denk dat we... Kijk, je leeft nu nog. En als je nu een misstand tegenkomt... Laat het in klein weer denken, hè? Als ik op straat loop en ik zie iets wat heel, heel vervelend is... Of heel naar is... Dan wil ik daar wat aan doen. Ik loop niet door en draai mijn kop om. En dat, ik denk dat voor de wat grotere verbanden ook nog steeds een beetje geldt. Je kunt mee, hoe je een beetje zou kunnen denken als je het in dat grote zet. Is dat je denkt, goed, je hebt mensen die zus denken en je hebt mensen die zo denken. Je hebt mensen die naar binnen gaan. Je hebt mensen die bezig zijn met al die regeltjes aan de buitenkant te maken. Kies maar aan welke kant je wil staan.
Maar je hoeft niet aan een kant te staan. Dat is niet nodig. Ben je er nog?
Mm-hmm.
Ja, hangt van je bewustzijn af hoe je daarover denkt. En je hebt het net over op straat. Hè? Dat je, maar je kunt je afvragen waarom je vindt dat je een ander moet zeggen hoe die moet leven. Je kunt dus ook, als het zo toevallig uitkomt, en je kunt dat doen, dan zou je dat bijvoorbeeld in de huiselijke omstandigheid of in een gesprek met een ander, kun je heel duidelijk zijn om te laten zien hoe je erover denkt. Dat je het niet netjes vindt dat iemand zijn kraan maar laat lopen of alle lichten in huis maar aanlaat. Dat kan niet meer in deze tijd. Of constant de verwarming hoog zet of constant de droger gebruikt of constant de afwasmachine om niks gebruikt. Daar kun je wat van zeggen, daar kun je zeggen... Zo doe ik het. Ik weet niet hoe jij het doet, maar je kunt niet zeggen, jij moet dat zo doen. Ik vind dat het zo is. Dan werk je, dan werk je iets tegen en dan gaan mensen het juist doen. Dus je schiet je doel voorbij. En het heeft dus ook niet met respect voor de ander te maken, want de ander mag leren van zijn eigen fouten en dat ontneem je dan de ander ook, hè? Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar nu heb je het inderdaad, je pakt nu die klimaatkant op. Ik pak het meer eigenlijk, probeerde meer die andere kant op te pakken. Ik bedoel het met op straat lopen. Stel dat je geweld ziet gebeuren. Hè? Zo af en toe zie je dat ook. Je ziet af en toe, het hoeft niet eens zo heel heftig te zijn als wat het grote nieuws allemaal haalt. Maar je ziet op straat ineens iemand enorm tekeer gaan tegen een ander. Je ziet iemand een ander een klap geven. Ja. Weet ik veel wat. Ja, ik ben niet iemand die dan mijn kop omdraait en doorloopt. Ik kan dat gewoon niet.
Ja, nou, dan kun je wat afvragen, hè? Op de eerste plaats is het de bedoeling dat je je daarin mengt, zonder laf te zijn, zonder angst te hebben, hè? Grijp je iets ergens in waar je niets mee te maken hebt, ook omdat het karma is van een ander? Of heb je die kracht, die macht, die liefde in je, om naar die ander toe te lopen en je hand op de agressieveling te leggen en met liefde aan te kijken, zonder veroordeling, kun je dat? Dan moet je dat zeker doen. Maar als je daarheen gaat om de boel uit elkaar te trekken en dan zelf ook nog gaat zitten schelden en tieren en gillen, dan schiet je nergens mee op. Dan krijg je zelf ook een dreun. Dus ja, het is gecompliceerder dan wat er in de kranten staat. Het is gecompliceerder dan de gesprekjes die je eventjes op een verjaardag met elkaar voert. Van de, oh ja, maar ik zou dat doen hoor. Oh, zou ik niet pikken hoor. Oh nee, oh, dat moet je altijd doen. Maar als er wat aan de krikker is, dan hollen ze hard weg. Maar heb je werkelijk zo vreselijk veel liefde in jezelf, dat je niet oordeelt en dat je je hand op de ander kunt leggen? Kun je dat? Dan doe dat. En als je vindt dat je de boel uit elkaar moet trekken, doe dat ook. Dan moet je zelf weten. Het is niet om er hier gemakkelijk van af te maken, want ik hoor dat ergens. Maar dit is een doordenken van gebeurtenissen die op een andere wijze eigenlijk opgelost kunnen worden.
Ik denk dat toch heel vaak het feit dat je een waarnemer bent van een bepaalde gebeurtenis op zich al iets zegt. Al is het maar dat je er voor jezelf over na moet denken van hoe vind ik dat, Hoe zou ik hiermee willen omgaan?
Nou, precies, daar gaat het om. Je kunt namelijk de ander niet veranderen. Je mag dat niet eens doen. Maar daar hebben we het vaak over gehad. Want dan grijp je in het karma van een ander. Daarom zeg ik ook met zoveel nadruk iedere keer, het is het delen met een ander. Het is niet zeggen van, je moet dit of dat doen, want dat is mijn opinie. Of zo vind ik dat, want ik vind helemaal niks. Het is maar een gevoel van mezelf. Maar een gevoel van mezelf. Wat voor mij belangrijk is. Maar wat ik met anderen wil delen, want daar gaat het om. Maar nooit een ander wil opleggen. En zeker niet te vertellen hoe ze moeten leven.
Nou, ik heb daar wel een uitzondering op. Ik heb ooit te maken gehad met mensen die in mijn buurt woonden. En het was daar permanent, zeg maar, huiselijk geweld.
Ja.
Ja, je hoort het meubilair door het huis heen gaan. Je hoort van alles. En ik heb op een gegeven moment ben de deur uitgelopen. Ik heb aangebeld en ik heb gezegd dat als hij dat nog een keer zou doen, die met mij te maken kreeg. Een hele radicale, gewoon zeer duidelijke, dus ook duidelijk zeggen wat je er zelf van vindt. Van, ja, doe dat, probeer dat dan maar eens bij mij als je daarmee doorgaat. En het was daarna afgelopen.
Ja, wou net vragen, heeft het geholpen? Nou, dan is het goed.
Maar dan het geholpen. Maar dat weet je dan ook op dat moment. Ja. Dan denk je dan, iets speelt natuurlijk, is niet de eerste keer. Het speelt een aantal keren. Dus op een gegeven moment voel je ook, en nu is het genoeg. En dan krijg je zo'n genoeg is genoeg stevigheid in jezelf. En met diezelfde stevigheid en beslistheid pleeg je dan zo'n actie. Die kun je ook hebben. Het is dus niet altijd die zachte, vriendelijke aanpak, maar ook de hele kordaat.
Maar dat zeg ik dus ook, dat is het duidelijk zijn. Hè? Het volslagen duidelijk zijn. Maar dat heeft helemaal geen zin als je twee vechtende jongens ziet of
niet altijd, soms misschien wel. Nee, vroeger had je ziet ook wel eens van die beelden nog van vroeger. En van die schoolmeesters die twee vechtende jongetjes uit elkaar trokken. Dat kon toen nog.
Ja, dat ligt toch grotere op jongens punten, zijn ja, maar goed, misschien heb jij dat wel nodig gehad, zulke mensen naast je. Dat je misschien heb je dat heel lang laten sloffen. Ik zeg dat maar even een beetje negatief, om het in een hele korte tijd.
Klopt ook. Ik had er zelf ooit ervaring mee gehad. Dus, ja. Het was iets om mijn eigen dingen mee uit te werken. Precies. Dat was fantastisch.
Ja. En dan,
dat is natuurlijk altijd zo. Het heeft altijd relaties met...
Het heeft alleen maar met jezelf te maken. Dan wordt je een gelegenheid geboden door het leven. Dat is het juist iedere keer. Dat zijn de gebeurtenissen die op onze weg komen. Waar we van leren. Dat zijn allemaal leerprocessen. Voor mensen. Maar ja, dat wordt niet altijd zo gezien. Want net zoals wat je dan naast je hebt gehad, zulke mensen. Ja, dat is ook een leerproces. Voor die anderen moeten ze zelf weten, maar voor jou ook. Hoe lang kun je dit aanhoren? Hoe lang kun je hier vrede mee hebben? Hoe lang kun je het accepteren? Totdat genoeg is, precies wat je zegt. En dan stap je de deur uit zonder woede, maar wel met je rug helemaal recht. En je staat in je eigen kracht en je legt het uit. Nou, die momenten zijn er voortdurend in ons leven.
Maar hoe zie je die momenten in een groter verband? Want daar probeerde ik eigenlijk heen te gaan.
Wat ik daar straks zei.
Je kunt dus dicht bij jezelf blijven, met je naasten omgaan. Ja. Dat is meestal wel uit te leggen. Maar hoe ga je dan om?
We hebben in dit land een democratisch gekozen regering. En ik wil helemaal nooit over politiek hebben. Maar daar kun je wat doen. Als je vindt dat je dat moet doen. Daar kun je je energie in leggen als je dat wilt. Je kunt in dit land ook een rechtszaak beginnen als je dat wilt tegen iemand waar je het helemaal... Nou, dat kan allemaal. Dus die mogelijkheden zijn er al. Maar het gaat er altijd om of je duidelijk genoeg kunt zijn, maar ook of je de realiteit onder ogen kunt zien. Kijk, we zijn al... Wanneer is het geweest dat we een nummer allemaal kregen? Hè? Wanneer is dat ooit gebeurd?
Ik was een tiener of zo, toen kregen
we
een zo.
En we hebben dat toch allemaal gedaan?
Ja.
Hè? We zijn allemaal geregistreerd en nou, noem maar op, alles is er al. Dus mensen gaan mij toch niet wijsmaken dat ze niet weten waar wij zijn. Het is overal volgbaar, ook dit gesprek, alle telefoongesprekken, werkelijk alles. Zelf je website, als je daar goed in kijkt, dan zie je dat als je bepaalde woorden in je website hebt gehad, en ik noem ze maar niet. Maar dan gaat er een, laten we zeggen, een belletje ergens op deze wereld. Van, woop, er is iemand die daarover spreekt en hup, dan gaat een recordertje of zoiets. Dus dat weten we al. In zo'n wereld leven we al.
Het is veel te lachen hoor.
Ja. Ja, maar
het,
toch.
Het heeft ook iets komisch, want dan komt er, je zult het niet over politiek hebben, maar dan gaat het over die rekening rijden. En dan komt die minister met een soort verhaal van, ja, maar we gaan die gegevens niet vastleggen, die gebruiken we alleen maar om uit te rekenen wat er dan betaald moet worden. Ja. Nou, dan lig ik echt voor dat tv-toestel al ongeveer in een deuk, want dan moet ik gewoon denken aan, dat was ook de providers van internet aanvankelijk niks te bewaren, de mobiele telefoonproviders. Die moeten al een half jaar of misschien inmiddels al een jaar alle gegevens bewaren. Ja. Natuurlijk worden straks die gegevens bewaard.
Voorlopig niet, maar dan ineens wel. En dan zijn we er allemaal aan gewend. Ja, want zo werkt dat. Ja.
Alles wat kan, dat zullen we ook doen. Ook. Ja. En dan is de vraag, moet je daar dan nog bezorgd over zijn of niet? En moet je daar nog tegenop treden of niet?
Ja. Nou, dat heeft met je bewustzijn te maken. Ga je zorgen maken daarover? Ga je in die angst zitten? Weet je wat er allemaal kan gebeuren? Nou, kun je behoorlijk meegesleept worden hoor, in een akelig wereldbeeld. Je kunt dus ook, wat ik in het begin zei, je richten naar binnen toe. En ondanks al dit gedoe, alles wat kenbaar is enzovoort, en nummers die al lang geregistreerd staan, telefoongesprekken die opgenomen worden en noem maar op, heb je toch je eigen vrijheid. Hoe dan ook, want daar kan niemand bij komen. En dat kom je dan op een gegeven moment tot de ontdekking. Dat hebben dus mensen ook tot de ontdekking gekomen. Ook in de tijd dat er geen persoonsregistratie was. Die dus gewoon 25 jaar in een gevangenis zaten. Die merkten ook op een gegeven moment dat ze door hun gedachten te wijzigen toch vrij waren. Nou, een eentje die je hier heel goed in ziet, dat is Mandela geweest. Die heeft dus gemerkt, hé, ik ben toch vrij. Iedereen kan doen wat hij wil, maar ik ben vrij. En vanuit dat vrije denken, en ik noem maar even juist met nadruk deze mens, vanuit dat vrije denken komt er een andere kracht vanuit jezelf, die je uitstraalt en dan trek je andere vormen aan die jou niet meer kunnen vasthouden. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, en dan heb je ook de uitstraling om die materiële... Ja. Dingen die vasthouden, ook een draai te geven.
Dat is wat er dus op dit moment gebeurt. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk. Want je zou bijna kunnen zeggen, nou wat heeft het nou voor zin om in jezelf te gaan enzovoort. Want dit gebeurt toch allemaal. Ja, nou, zonder nacht geen dag. Laten we het als iets positiefs zien. Laten we die gevangenschap, net als met Mandela, zien als iets van, ja, nou ja, goed. Maar er komt een andere tijd. We stralen iets anders uit. En het worden hoe langer hoe meer mensen. Wat dacht je?
Nee,
wat dit... Ben je weer weg?
Weer weg. Oh,
nou, komt ie. Nou, we zijn er weer. Nou, we werden er wel een aantal malen vanmiddag uitgegooid. Misschien moeten we het toch maar eens een keer op de avond doen of de namiddag. Dan is iedereen hevig bezig om weer huiswaarts te gaan. En denkt er misschien niet aan om Skype te gebruiken. Want ik gebruik Skype ook bijzonder veel zakelijk hoor. Dat is heel handig. Maar we gaan weer even verder.
Ja.
maar je ziet dat het dus steeds eigenlijk op hetzelfde neerkomt, hè? We worden alsmaar met meerderen die met dat licht bezig zijn. Dan is dat geschreeuw van het negatieve, van het willen opsluiten, van het willen registreren, van, nou, noem maar op, dat heeft straks helemaal geen stem meer, want die kant gaat het op. Dus ik heb een aantal dingen laten zien die in de toekomst zouden kunnen gebeuren, maar het hangt van onszelf af. We kunnen dit dus ook, zonder te vechten, zonder te gillen. Want uiteindelijk zullen we allemaal naar het licht willen verlangen. En uiteindelijk willen we dat allemaal. En we gaan gewoon naar een andere tijd toe. Daar ben ik van overtuigd. Met mij miljoenen anderen. En waarom zouden wij allemaal ongelijk hebben? Er zijn op dit moment mensen die zeggen, ja, maar dat 2012, dat 2012, dat is pas over 40 jaar of zoiets. Ja, raai de koekoek dat ze dat zeggen. Die wensen die invloed niet van al die mensen die zo met het licht bezig zijn. Die zich in zichzelf het licht weten. Dus, en die proberen daar weer twijfel in te zaaien. Begrijpelijk. Ik had ook niet anders verwacht. Maar begrijp dat het negatieve maakt het meest lawaai. Maakt het meest kabaal. heeft maatregelen voor ons best wil. En noem maar op. En daar is niks op tegen. Allemaal goed. Maar uiteindelijk zal altijd het licht de overhand krijgen. En vooral in deze tijd, waar het niet meer 1 voor 12 is, maar al 12 uur hoor. En waar we nu druk bezig zijn om dit niet om te veranderen, maar om mensen te laten medevoelen, mededelen, mede, echt niet mededelen met zeggen, maar medevoelen, meevoelen in dat enorme geschenk dat we zelf zijn. Want we denken dat we maar 1/10 van onszelf zijn. We denken dat we alles zijn, maar we zijn maar 1/10 van onszelf. We
ja,
zijn
leuke eigenlijk... omkering was ik.
Ja, ik wou eigenlijk zeggen, maar dat is maar een heel klein stukje dat we denken dat we zijn, maar we zijn zo ontzettend groot en machtig. En de andere kant die heeft het gevoel dat we alleen maar dat hele kleine stukje zijn. Dus dan kun je je voorstellen, waar maak je je druk om?
Je ziet het zelfs, als je er op een goede manier naar kijkt, kun je het ook zien. Ook met dat hele milieuprobleem. Hè, het is nu met die conferentie bezig.
Ja.
Maar nog niet zo lang geleden werden er gewoon steeds opnieuw opdrachten gegeven aan wetenschappers. Om steeds opnieuw uit te zoeken dat het toch vooral niet klopte, die cijfers. Ja. Dat was eigenlijk min of meer de opdracht. Zo van, ja. Oh ja, we hebben een gat in de ozonlaag. Maar als we nou maar goed onderzoek doen, dan komen we erachter dat het gat er altijd al geweest is.
Ja, dat is al miljoenen jaren oud. Maar ze
wel. Ook de waarheid, hè, is ook een vorm van licht. Omdat dan ook weer te verduisteren. Ja. Al die moeite die daarvoor gedaan wordt. Ja. Als je er goed naar kijkt, is het eigenlijk ook allemaal een beetje komisch.
Tragisch, maar waar. Maar waar de mensen wel
naar
zouden kunnen kijken, is die enorme ontbossing die plaatsvindt in Indonesië, in Brazilië. Nou, als ik de foto's daarvan zie, of ik zie reportages daarover, dat wil je toch niet meer zien. En waar je het net over had in Tasmanië, dat wil je toch niet weten. Het is toch verschrikkelijk. Als je in Spanje rondrijdt, over het land van Spanje, dus het Spaanse platteland, weet dan dat dat eens allemaal bossen zijn geweest. Maar die bossen hadden ze nodig voor de schepen, om schepen te bouwen. En nu hebben bossen nodig, nou, God mag weten waarvoor, die bomen nodig voor... Weet jij het eigenlijk? Eigenlijk weet ik het niet, hoor.
Nou ja, wij doen voor
om geld.
Hout,
maar er is ook natuur, hè. Ze hebben ook bebossing die aangeplant worden voor het hout. Maar het is de enorme ontbossing die nu plaatsvindt, die zo verschrikkelijk is. Daar zouden we eens wat meer naar kunnen kijken.
En nou, er is ook geen ontbossing die voor het gebruik van het hout plaatsvindt. Maar is ontbossing die gewoon middels branden plaatsvindt.
Ja, dat bedoel ik.
Het is gewoon pure vernieling om veeteelt te kunnen handhaven. Ja. Je hebt dan over Spanje. Ja. Nou, ik heb een tijdje terug luchtopnames gezien. Ik geloof dat het in die nieuwste Zeitgeist, de movie zat of zo. Ja. En ja, dat gaat allemaal zo hard. En dat is dus waar vroeger die bossen waren. En waar vroeger zelfs dan nog gras was. Er zijn dus nu kilometers kassen of kilometers velden waar koeien opgegroeid worden enzovoort.
Ja.
Ja, het is nauwelijks niet voor te stellen, die massificatie, die geeft zulke vreemde excessen. Dat je zelf verbouwen, zeg maar.
Heel snel, want we hebben bijna de tijd. Als het de tijd is, dan is het de tijd. Dan is het nu het einde. En dan zeg ik iedereen gedag. Is het niet zo, ga ik nog heel even door. Kijk, we kunnen natuurlijk wel met onze westerse kennis zeggen dat ze dat allemaal niet mogen doen. Hè, zoals die ontkapping van de bossen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat iedereen zijn eigen fouten mag maken. En ze willen allemaal mee in de vaart der volkeren. Ze willen allemaal een ijskast, ze willen allemaal een brommer en allemaal een auto. En alles heeft met CO2 te maken. Wie zijn wij om te zeggen dat zij die welvaart in hun ogen niet mogen hebben? En daar wil ik het eigenlijk mee besluiten.
En ik heb geen auto en geen brommer, dus
doe je het helemaal goed. Ik had het wel. Maar ja, goed. Ik denk nu aan het knopje achter me om dat uit te doen als ik de kamer uitloop. Dus dat vind ik ook wel een geweldig van mezelf. Maar goed, dit is dan echt het einde, denk ik dan. En graag tot de volgende keer. En Marja, jij ook heel erg bedankt.
Jij ook, Yvonne. En tot horens of ziens.
Tot horens. Ik zet hem nu uit.